Dus je moet met open vizier strijden en in het midden laten door de term lawyer te gebruiken en de rechtsstrijd in algemene zin te beschrijven. Ja, dan zet je eigenlijk de ontvanger van die e-mail op het verkeerde been. En dat is te gerechtelijk klaakbaar in dit geval.
Je moet als advocaat heel duidelijk zijn over je rol, vertelt Robert Sanders. En zeker niet je cliënt onder druk zetten om van een toevoeging een betalende zaak te maken, vult Tjitske Sieremans aan.
Zo makkelijk is het. De terugrechter heeft gezegd, ik vond het eigenlijk best ernstig. En heeft gezegd, ja, op deze manier mag je een cliënt niet onder druk zetten. Je hebt daarbij als advocaat mevrouw wel bewust het risico laten lopen dat ze later in de financiële problemen zou komen.
Deze twee tuchtrecht-experts bespreken samen de meest leerzame tuchtzaken voor advocaten van de laatste maand.
Ja, je kunt zeggen dat deze advocaat niet partijdig genoeg was, ja, met het oog op het behartigen van de belangen van haar cliënt. Ja.
Ze had aan de kant van de vrouw moeten gaan staan en niet ook aan de eigen financiën moeten denken. Ja.
U hoort de tuchtkast passend en geboden. Deze podcast wordt u aangeboden door het Advocatenblad. Mijn naam is Erik-Jan Bolsjes, journalist, tekstschrijver, onder andere voor het Advocatenblad. Tips of vragen, mail ze naar redactie@advocatenblad.nl. En voordat we beginnen nog dit, de links naar de uitspraken die aan bod komen staan in de show notes. Tjitske, Robert, leuk dat jullie er weer zijn. Ik had vooraf een paar zaken die ik in het nieuws langs zag komen, waarvan ik dacht, nou, dat is ook wel leuk om even te bespreken. En jullie zijn daar wat terughoudend in. Kunnen jullie kort vertellen waarom we niet gewoon lekker het nieuws pakken?
Omdat we in elk geval geen zaken kunnen bespreken waar we op de een of andere manier zelf of met ons kantoor bij betrokken zijn.
Precies. En de uitspraken waarvan je kunt zeggen, nou ja, dat kun je op je klompen aanvoelen dat dat niet kan. Het gaat juist om de uitspraken waarvan je zou kunnen zeggen, als ik dat zelf in die situatie zou terechtkomen, dan zou ik misschien in een moment van onoplettendheid dezelfde fout kunnen maken. Dat zijn de uitspraken waarvan wij denken, nou, die zijn nieuwswaardig in de zin van, daar moet je advocaat eigenlijk wel op wijzen.
Ja, want dat is het. We bespreken in deze podcast zaken voor advocaten vooral, hè, en hopen dat zij er iets mee kunnen, dat zij hun maandelijkse portie tuchtrecht meekrijgen op een presenteerblaadje. En moeten daarbij ook zeggen, dit is maar een selectie, want er waren de afgelopen periode van een maand weer 100.
Ruim 100.
Ja, en daar kiezen we de meest leerzame zaken uit. We beginnen met een paar korte zaken. Drie, maar liefst, die gaan over het opleiden van advocaten door een patroon. Je wordt begeleid als het goed is, maar dat gaat niet altijd goed. En daar zijn er twee besproken, namelijk de stagiair en zijn patroon. Die hebben allebei een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd gekregen. Feiten waren dat er is, ja, ronduit gelogen over het dienstverband. Hè? Iemand zei, ik ben in dienst bij een advocaat en die leidt mij op. Stageverslagen werden gegeven. Daar stond ook in hoe die op kantoor was geweest. Maar bij nadere controle bleken er geen salarisstrookjes en bleek er nooit in dienstverband geweest te zijn. Wat gaat daar dan? Waarom doen ze dat?
Waarom ze dat doen staat niet in de uitspraak. Maar in elk geval lijkt hier toch vanaf begin af aan het plan te zijn geweest om deze stagiaire als stagiaire ondernemer te laten werken. En dat geeft een heel ander soort plan en een ander soort model om opgeleid te worden. En hier gezegd, nee hoor, deze stagiair is een loondienst. En toen kwam de aap uit de mouw dat de stagiair eigenlijk vooral helemaal zelfstandig de praktijk heeft gevoerd. En was niet duidelijk waar dat toezicht precies uit heeft bestaan. En door hier geen juiste informatie over te verstrekken en ons zo lang aan het lijntje te houden als orde, vinden we dat er, nou ja, onder andere de kernwaarde integriteit is met voeten is getreden. En dat heeft dus een forse schorsing opgeleverd voor allebei.
Namelijk van 13 weken, beide, ja, hè, zowel beide, de advocaat stagiair als de patroon.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat de orde zegt, zo iemand vertrouwen we überhaupt niet, die gaan we niet beëdigen als advocaat. Of niet
ja, dat hij voor het leven geschorst,
ja,
moet worden.
Ja.
Ja.
Ja, de voorziet de wet helaas niet in.
Nee, dat kan niet zomaar. Dit is een hele zware straf voor een first offender, zullen we maar zeggen.
Nou, dan hebben we nog een patroon in een volgende zaak die tekort schiet. Er zijn twee advocaten die werken op het kantoor van de patroon, dus dat is anders dan de vorige zaak. Maar dan moet de patroon wel echt goed gaan begeleiden. Deze advocaat, stagiaires hebben geklaagd over hun patroon bij de orde. Hebben gezegd, goh, wij zitten in het personen- en familierecht. De advocaat die ons begeleidt, patroon, die is vooral strafrechtelijk bezig. Heeft daarmee eigenlijk niet de kennis en ervaring die wij nodig hebben. En hij verwachtte op een gegeven moment zo'n 250, hij zei, maakt niet uit, zo'n 250 toevoegingen per jaar die moesten worden verwerkt door de stagiair. En een van de stagiaires maakte in het eerste jaar ook al 100.000 euro omzet. Wat voor een eerste jaar stagiair denk ik inderdaad een enorm omzet is. Maar dan is de kans dat je ook nog begeleid wordt en echt kunt leren op die zaken misschien niet zo groot. Hoe is dat bij jullie op kantoor, Robert?
We hebben op kantoor geen praktijk in de gefinancierde rechtshulp. Dus je kan het niet goed vergelijken. Maar je ziet in de uitspraak dat het wel, volgens mij was het de orde in Utrecht, heeft gezegd, wij denken dat de normale omzet voor een eerstejaars stagiaire in een gefinancierde rechtshulppraktijk 35.000 euro is en geen 100.000 euro. Maar los daarvan ging het natuurlijk om de tijd die de patroon doorbracht met de stagiaires. En daarvan is gezegd, je had er twee, dat vinden we al veel. En in dit geval was de advocaat zoveel weg van kantoor. En daar zaten dus wel twee stagiaires die voor 80% familierechtpraktijk moesten doen en daar geen enkele andere begeleiding bij hadden. En dat is natuurlijk vraag om ongelukken.
Al hadden ze dus een goede omzet. Dus ja. Ze hebben wel veel werk verzet.
Ja, ja. En ik wil niets ten nadele van deze stagiaires. Want dat waren misschien uitstekende juristen die een heel goed zelflerend vermogen hadden. Ik weet het allemaal niet. Maar begeleiding ontbrak in elk geval. En daar hebben ze zelf ook over geklaagd. En nou, daar is dus ook wat aan gedaan. In dit geval dus niet tegen de stagiaires, hè, maar de patroon heeft een voorwaardelijke schorsing van 6 weken opgelegd gekregen. En hier heeft de raad ook gezegd, ja, het lijkt ons niet voor de hand liggen dat deze patroon de komende jaren weer een nieuwe stagiaire mag krijgen van de orde.
Waarom zou je als patroon überhaupt twee stagiaires willen begeleiden en dan ook nog op een vakgebied wat niet je eigen vakgebied is? Wat kan daarachter zitten?
Nou, het kan zijn dat je heel veel zaken aangeboden krijgt op een vakgebied waar je zelf geen tijd voor hebt of wat je zelf niet beheerst. En dat je hoopt daar ook een ontwikkeling in door te maken als kantoor en daarom mensen aan te nemen die daarop gaan werken.
Ja, je zegt het heel aardig, maar het is dus eigenlijk gewoon een manier van voor een kantoor om zijn zaken uit te breiden, om gewoon snel meer business te maken.
Ja, ik weet niet of dat hierachter zit. Jij zegt het, ja. Erik-Jan. Het is in elk geval hier gebeurd.
Ja, oké. Okay. 6 weken voorwaardelijke schorsing. Want deze advocaat, die patroon heeft ook gezegd, ja, maar ik zie wel in dat het niet helemaal goed is gegaan. Ja. Heeft er een coach bij in de arm genomen. En daarmee is de orde dus enigszins, of de tuchtrechter enigszins mild.
Ja, ja.
Duidelijk. Nou, mooi. Maar die begeleiding, die komt dus nauw.
Ja, daar wordt echt wel naar gekeken.
Ja. Dan hebben we een zaak eigenlijk over het hebben van een kantoorwebsite. Er is een kantoorbezoek geweest vanuit de orde. Hè, dat gebeurt met regelmaat. En deze advocaat had geen website. En daar heeft de deken iets over gezegd. Er zijn 9 actiepunten besproken die advocaat alsnog zou uitvoeren. Er is gevraagd, er is nog eens gevraagd. En uiteindelijk, nou, 1,5-2 jaar later, is die website er nog steeds niet. En wat is het probleem van het niet hebben van een website? Even eerst.
Dat heeft te maken met een verplichting die in de VODA staat, de verordening op de advocatuur. Dat is geen gedragsregel. Ja, dus er is niet zoveel ruimte om daar zelf naar eigen inzicht invulling aan te geven. Dat is een verplichting die moet je naleven.
Het hebben van een website? Ja, of?
Nou, je moet naar buiten toe laten weten met wie gaat een cliënt zaken doen. Wat is de expertise van een kantoor? Op welke rechtsgebieden is iemand actief?
En ingeschreven.
Ja. Nou, dat kun je natuurlijk prima doen via een kantoorwebsite. Dat is ook de reden waarom de deken er al zo op hamerde. Wat hij ook, denk ik, heeft meegespeeld, is het feit dat deze advocaat de deken zo aan het lijntje heeft gehouden. Je ziet, als je kijkt naar de feiten, er is eerst een afspraak gemaakt naar aanleiding van kantoorbezoek. Toen werd er gezegd, nou, op die datum gaan we live met de website. Nou, die datum naderde, verstreek en er gebeurde helemaal niks. Er vond een gesprek plaats met de deken en de stafjurist. De stafjurist heeft zelfs aangeboden om de teksten van de website na te lopen. Nou, dat is bijzonder servicegericht van de orde. Ja. En de advocaat in kwestie die liet toen weten, ja, ik deel u mee dat ik er nog mee bezig ben, maar het komt eraan. En die website die kwam er niet. En op een gegeven moment was de maat vol voor de deken. Die heeft nog wel even aangegeven, we gaan een dekenbezwaar indienen. Met andere woorden, je hebt nog één gelegenheid om je leven te beteren. Dat gebeurde ook niet. Dekenbezwaar werd ingediend en werd ook grondverklaard. Op twee gronden. Nou, de advocaat die voldeed niet aan haar verplichtingen op grond van de VODA. Om die informatie naar buiten toe te strekken via de website. En het tweede punt van het dekenbezwaar was dat die advocaat na diverse toezeggingen aan de deken nog steeds niet had gedaan wat was afgesproken. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat ze een schorsing opgelegd kreeg van 8 weken. Waarvan 4 voorwaardelijk, met ook nog eens die bijzondere voorwaarden. Gedurende een proeftijd van 2 jaar. Om uiteindelijk binnen 4 weken naar het onherroepelijk worden van die uitspraak aan te tonen dat ze heeft voldaan aan die verplichtingen die op grond van de VODA op haar rusten. Met andere woorden,
Die website
moest er komen binnen 4 weken, zo niet. Ja, dan zou ook die andere 4 weken schorsing effectief worden opgelegd als onvoorwaardelijk.
Je kunt tegenwoordig je neefje van 12 ook een website laten maken. En dan voldoe je eraan als maar die paar informatieverplichte onderdelen erop staan, namelijk waar welke rechtsgebieden je bent geregistreerd, wat de kantoorklachtregeling is en wat jij zei, Robert, welke advocaat gaat dit doen?
Ja, wat voor soort kantoor je bent. Ben je een eenmanszaak, een BV, een maatschap? Ja. Wat ik nog wel interessant vind, is de VODA zegt dat je het openbaar en publiekelijk bekend moet maken. Er staat nergens website.
Nee.
Er staat dus wel dat het via de website kan. En dat het een handige middel is, staat in de toelichting. Maar ik vraag me dan wel af, wat is tegenwoordig dan nog een andere manier om het openbaar en publiekelijk bekend te maken?
Ja, zou je dan advertenties moeten plaatsen?
Ja, of een postertje naast je voordeur. Ja. Of
flyers verspreiden.
Zo'n vliegtuigje met een sleep. Ik ben in de lucht.
Ja. Ja. Maar je ziet ook in die maatregel die is opgelegd. Daar staat niet in dat ze binnen 4 weken een website moet hebben.
Nee, als ze die informatie.
Er staat dat de informatieverplichtingen moeten worden nageleefd.
Ja, ze moet binnen 4 weken moet aantonen binnen 4 weken dat ze heeft voldaan aan haar verplichtingen. Ja. Uit hoofde van in dit geval artikel 7.4 van de VODA.
Ja. Zo is het. Misschien in de Gouden Gids of zo had je vroeger, toch?
Ja, staat die nog?
Weet niet. Ja, geen
waarom
idee. Niet?
Nou ja, maar of flyeren of maar doe iets. En dat heeft ze allemaal niet gedaan. Ja. Er was nog een excuus, namelijk ik ga vanaf 2024 mijn kantoor afbouwen. Oftewel, waarom zou ik al die moeite nog doen? Hè? Dat was een beetje de... Maar
afbouwen is een ruim begrip volgens mij. Ja. En ik snap het wel.
Ja. De 4e korte zaak die we bespreken is over een Australische meneer die in Nederland werkt en woont. En Robert kan de feiten daarvan precies vertellen.
Nou, ik zal mijn best doen. Het gaat om een klager die eerst in Australië woonde en naar Nederland is gekomen, daar een appartement huurt. En hij zegt dat hij het slachtoffer is geworden van koolmonoxidevergiftiging. Dus hij start een procedure tegen de verhuurster. Nou, die wordt door de advocaat in deze zaak bijgestaan. En die advocaat die stuurt aan de ex-werkgever van de klager en ook aan zijn schoonfamilie een e-mail met een aantal vragen. En die zien op het verblijf van klager en zijn gezondheid en huwelijk, et cetera. De schoonvader van deze persoon die meldt dat aan de advocaat van klager. En die vraagt om opheldering bij de advocaat die centraal staat in deze tuchtrechtelijke uitspraak. En er wordt uiteindelijk klacht ingediend. En een van de klachtonderdelen is dat hij de schoonfamilie van klager heeft gemaild met een verzoek om informatie, waarbij hij eigenlijk zonder toestemming van klager de schoonfamilie heeft meegedeeld, on top of it, dat er sprake was van een suïcidepoging door klager. Nou, de Raad van Discipline is daar helder over, verwijst naar gedragsregel 9. Die zegt dat je als advocaat naar derde duidelijkheid moet scheppen over de hoedanigheid waarin je optreedt. En daar schortte het in dit geval aan. Want met het versturen van die e-mail had de advocaat niet de vereiste duidelijkheid over zijn hoedanigheid betracht en gegeven. Hij had die e-mail afgesloten met, die in het Engels was opgesteld overigens, met de term lawyer. Hij had nergens genoemd dat hij optrad als advocaat voor de wederpartij van klager. Hij had ook klager bij voornaam genoemd en meer in algemene zin omschreven dat er sprake was van een juridische procedure. En dat heeft kennelijk de schoonvader van klager op het verkeerde been gezet. En dat is iets wat de raad deze advocaat nogal kwalijk heeft genomen met nog een aantal andere krachtonderdelen. En dat komt uiteindelijk op een berisping uit.
En een berisping is?
Een morele sanctie.
Ja, ja.
Dus het heeft verder geen rechtsgevolgen anders dan dat je dat natuurlijk behoort aan te trekken. Want als advocaat heb je natuurlijk te maken met bijvoorbeeld een schorsing. Nou, dan mag je niet werken, dat is evident. Er kan een geldboete worden opgelegd, dan moet je in de buidel tasten. Maar een berisping, ja, dat is maar net hoeveel waarde je daar zelf aan hecht. Dus het heeft wel een zeker subjectief element als het gaat om de mate waarin de zwaarte van die maatregel wordt ervaren door de advocaat hebben die het opgelegd. En vandaar dat we dat ook een soort morele sanctie noemen.
Ja, nou, en het is ook een stapje verder dan een waarschuwing.
Ja, ja, dat wel. Ik ben van speculeren, jullie wat minder, maar ik kan me zomaar voorstellen dat deze advocaat zich er niet zoveel van aantrekt. En ik baseer dat op wat ik verder erover gelezen heb. Hij heeft zich kwetsend, schokkend, beledigend uitgelaten over deze Australische meneer. Hij heeft foto's laten zien. Hij heeft foto's verwisseld als het ware. Hè. De situatie ging om een koolmonoxidevergiftiging door een kachel. En hij laat gewoon zien, ja nee, maar die kachel was prima met nieuwe foto's. Dus niet de situatie waarin die vergiftiging had plaatsgevonden. En hij heeft een medisch dossier onrechtmatig opgevraagd. En als laatste, hij heeft huurdata vervalst. En als laatste heeft hij ook de griffier opdracht gegeven om tekst in de procedure te veranderen van schuldig naar onschuldig. Dan ben je toch een horkerige advocaat, om het maar netjes te zeggen.
Ja, en dat was nog niet alles hoor. Want als je kijkt naar de maatregelenoverweging, dan zie je ook dat de raad in het nadeel van deze advocaat rekening houdt met het feit dat hij op de zitting geen inzicht in het verwijtbaren van zijn handelen heeft getoond. En dat hij ook al 2 keer eerder door de tuchtrechter op de vingers was getikt. En dan zou je kunnen zeggen dat een berisping misschien eigenlijk nog wel meevalt.
Ja, sterker nog, veel te aardig is.
Ja, maar goed, tegelijkertijd, onze podcast heet niet voor niks, passend en geboden. En de raad heeft dit als passend en geboden geoordeeld om als maatregel op te leggen.
Nou, je ziet ook dat de raad er rekening mee houdt dat dit ging om een advocaat van de wederpartij. En dan heb je altijd een overweging dat een advocaat van een wederpartij een grote vrijheid toekomt om de zaak te behandelen en in te richten zoals hij of zij dat vindt dat dat moet. En dat met sommige van de dingen die jij hebt genoemd net, Erik-Jan, die grenzen van die vrijheid niet zijn overschreden.
Maar dan geef je toch zo'n advocaat de ruimte om zich te blijven misdragen. Want het is toch gewoon slecht gedrag. En zo iemand bij jullie op kantoor,
Kijk, de advocaat mag ook wel de luis in de pels zijn. En die mag dus ook wel grenzen opzoeken van wat heeft de wederpartij. Wat vind ik aan zwaktes in de wederpartij? En wat kan ik daarvan gebruiken voor de zaak? Mijn cliënt sterk te maken. En dat kan een dun lijntje zijn.
Ja, maar nu hebben we het eigenlijk niet meer over de maatregelen als zodanig.
Nee.
Er waren 4 klachtenonderdelen, waarvan er maar 1, zoals ik het net heb beschreven, gegrond is verklaard. Ja. De overige zijn ongegrond verklaard. Ja, daar kun je ook van alles van vinden, maar dit is de orde van de tuchtrechter.
Ja. Nou. Wat leren we ervan?
Dat als je een mail opstelt naar derde partijen, dat je heel duidelijk moet aangeven namens wie je dat doet en wiens belangen je behartigt. En dat je dus niet in het midden mag laten, bijvoorbeeld bij familieleden van de wederpartij, dat je niet voor de persoon in kwestie optreedt, maar juist voor de wederpartij. En dat je dus niet langs die weg allerlei informatie moet kunnen opvragen en ontfutselen, zomaar eens te zeggen. Dus je moet met open vizier strijden en in het midden laten door de term lawyer te gebruiken en de rechtsstrijd in algemene zin te beschrijven. Ja, dan zet je eigenlijk de ontvanger van de e-mail op het verkeerde been. En dat is tuchtrechtelijk klaakbaar in dit geval.
Dan hebben we 4 zaken kort behandeld. Voor zover kort kan met tuchtrechtszaken. Want er zit toch altijd best wat haken en ogen aan. Maar er is ook ruimte voor wat langere en wat meer diepgang. 1 van die zaken gaat over het maken van ongeoorloofde prijsafspraken. Robert, kun jij de zaak kort toelichten?
Ja, het gaat om een zuivelcoöperatie. En die is gefuseerd. Na die fusie is een aantal leden, dat zijn dan melkveehouders, uit de coöperatie getreden. Daar is een geschil over ontstaan. Dat gaat eigenlijk over de financiële afrekening van die uittreding. En bij die kwestie wordt een deel van de melkveehouders, 33 om precies te zijn, bijgestaan door 1 advocaat. En die heeft voorstel gedaan voor zijn beloning. En 1 van de opties die hij aanbiedt is een no cure no pay afspraak.
Alarm, alarm, ja? Dat mag niet.
Nee, no go voor advocaten. Waarom? Omdat bij een no cure no pay afspraak krijg je als advocaat een belang in de afhandeling van de zaak.
Oftewel, als er veel geld wordt betaald, krijg jij wat meer.
Nou, als er een lucratieve schikking is, terwijl je misschien nog meer zou kunnen halen uit de procedure, dan zou die advocaat misschien in de verleiding kunnen komen te zeggen, nou, dat geld hebben we dan vast.
We gaan schikken.
Daar krijg ik een deel van, dus we gaan lekker schikken. Ja. Er is wel een uitzondering op mogelijk. In een incassopraktijk mag je namelijk wel in beginsel no cure no pay afspraken maken, maar dan moet het wel om een incassozaak gaan. Dus eigenlijk om een vordering die je simpel kunt incasseren. En die incasso voorwaarden die dan gelden, die kunnen inhouden dat je no cure no pay afspraak maakt. En dat had deze advocaat, ken ik, een soort slimmigheidje willen doen. Want hij verwees bij die optie naar de voorwaarden die hij hanteerde in zijn kantoor over incassovoorwaarden. Dus hij probeerde eigenlijk een soort incassozaak van te maken. Lijkt me niet terecht als je kijkt naar de aard van de zaak.
Want er was nog discussie
precies,
over.
Precies, hij probeerde het wel. Dus als je het hebt over de ontoelaatbaarheid, zal hij waarschijnlijk hebben gedacht, nou, die afspraak mag ik wel maken, want het is immers een incassozaak. Er komen niet naartoe. Dat zal straks wel blijken. Maar goed, je hebt wel een punt dat je zegt, hey, dat is een verboden prijsafspraak in beginsel. Kan een wederpartij daarover klagen? Daar gaat deze zaak eigenlijk over. Want de zuivelcoöperatie, die diende uiteindelijk een klacht in. Want er ging nog iets aan vooraf. Namens die 33 melkveehouders was ook een faillissement aangevraagd van de zuivelcoöperatie. Dat faillissement werd overigens afgewezen. Dus de zaak ging niet failliet. En kort daarop diende de zuivelcoöperatie dus een klacht in tegen die advocaat. Ja, en die zei, ja, deze meester X heeft ontoelaatbare declaratieafspraken gemaakt. En hij heeft een eigen financieel belang in de uitkomst van deze zaak. En daar hebben we schade van ondervonden. En de raad is toen tot een conclusie gekomen. Ja, is er eigenlijk wel sprake van schade? Is er een nadeel wat door dat faillissementsverzoek is aangebracht? Dat was eigenlijk de eerste stap. Stelde daarbij vast dat het ook om een minderheid ging van de melkveehouders die in deze zaak waren betrokken. Maar de raad kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de raad eigenlijk niet kon vaststellen of deze advocaat zich bij zijn keuzes had laten leiden door een eigen belang. En dat de zuivelcoöperatie langs die weg was benadeeld door de no cure no pay afspraken die deze advocaat met de melkveehouders had gemaakt. En daarom kon de raad dus ook niet vaststellen dat de zuivelcoöperatie een belang had bij de klacht. En dat belang heb je wel nodig om ontvankelijk verklaard te kunnen worden. En de slotsom was dus dat deze kwestie werd afgedaan met een oordeel niet ontvankelijk. En de zaak is dus ook niet inhoudelijk beoordeeld. Het gek is wel dat daar natuurlijk een hele inhoudelijke afweging aan vooraf is gegaan. En dat is het merkwaardige in deze kwestie.
Waarom is dat merkwaardig?
Nou, niet ontvankelijkheid betekent eigenlijk dat je de zaak niet inhoudelijk gaat beoordelen.
Technisch gewoon.
Dus ja, je doet maf. En de reden waarom je wordt afgedaan is wel duidelijk. Gebrek aan belang. Ik had me kunnen voorstellen dat de raad had gezegd, ja, dit is een klacht van een wederpartij die niet betrokken is bij die beloningsafspraken. Dus die kan daar niet over klagen. Dan was het naar mijn idee wel veel begrijpelijker geweest.
De raad zegt hier, beste klager, deze advocaat had in zijn eigen voet geschoten met deze faillissementsaanvraag. Want op het moment dat die aanvraag wel was gelukt, het was niet gelukt, mm-hmm. Faillissementsaanvraag was afgewezen, maar als het wel was gelukt, dan had deze advocaat zijn cliënten meegestort in het faillissement. Dan waren ze concurrente schuldeisers geworden. En dan was maar zeer de vraag geweest of ze überhaupt ooit betaling hadden gekregen op hun vordering. En dan was dus de afgeleide vraag daarvan, zou die advocaat dan nog een deel van die betaling hebben ontvangen? Dus het is voor ons raad niet logisch om te denken dat deze advocaat belang had bij die faillissementsaanvraag. Dat vind ik wel heel technisch aangevlogen, eerlijk gezegd. En dan ga je dus helemaal die procedure in om te beoordelen, is er wel een belang en is er dus wel een nadeel bij die coöperatie wiens faillissement werd aangevraagd.
Dus ja, het lijkt me ook niet helemaal te stroken met de vaste jurisprudentie op dat.
Ja.
Uit mijn hoofd gezegd gaat het om een situatie waarbij de klager door het gedrag van een advocaat in zijn belang is geschaad of kan worden geschaad. En dat
Maar dat vertelde zij wel. Zij zeiden wel van ja, we hebben door die faillissementsaanvraag alleen al hebben we schade geleden. Want er komt in nieuws, de stress in de tent, mensen hebben er last van, medewerkers hebben last van andere klanten denken, hey, wat is daar aan de hand?
Ja, dus, dat komt in de, dat komt nog terug. Er zitten nog twee uitsmijters bij de uitspraak. En die vind ik zelf wel heel opmerkelijk. De eerste is dat de raad zegt, ja, nu heeft de coöperatie deze klacht ingediend en daarvan hebben we dus eigenlijk moeten besluiten dat die geen belang heeft. Dus dat leidt tot niet ontvankelijkheid, dus we kunnen die klacht niet behandelen. Maar als de deken nou bezwaar had ingediend tegen deze advocaat, dat had de coöperatie wel gevraagd. De coöperatie had aan de deken gevraagd, wilt u niet klagen hierover? Maar de deken had daarvan afgezien. Als de deken had geklaagd, dan hadden we dat belangaspect niet gehad en dan hadden we gewoon die klacht kunnen behandelen.
Want het dekenbezwaar had wel was sowieso ontvankelijk geweest.
Ja, de deken wordt geacht dus in het algemeen belang te klagen. Dus die hoeft niet een persoonlijk belang te stellen.
Ja. Of een belang van een willekeurige klager te stellen. Ja. En de tweede uitsmijter is dat dus op de zitting bij de raad heeft de coöperatie gezegd, ja, het gaat niet alleen door no cure, no pay, maar we hebben echt heel veel problemen gekregen door die faillissementsaanvraag. Het heeft de publiciteit gehaald. We hebben daar echt nadeel van ondervonden. En daarvan zegt de raad, nou, daar gaan we wel in mee. Als we zien hoe ook de uitspraak is geweest in die faillissementzaak, waarin termen als misbruik van recht of iets dergelijks zijn gevallen, dan snappen we wel dat u daar echt veel nadeel van heeft ondervonden. Maar, zegt de raad dan, u heeft die klacht niet initieel ingediend, maar eigenlijk pas op de zitting. En dat was te laat, want de advocaat in kwestie was niet op de zitting aanwezig. Die kon zich dus niet meer verweren tegen die nieuwe klacht. Dus die kunnen we ook niet behandelen. Dus helaas.
Niet ontvankelijk, die klaagster, zijn we het daarmee eens?
Ik kan me voorstellen, maar dat is dus de weg die de raad niet heeft bewandeld. Dat de raad zegt, ja, dit is een afspraak, een prijsafspraak tussen advocaat en cliënt. En daar kunt u als wederpartij van alles van vinden, maar dat biedt nog geen grondslag om erover te klagen.
De laatste grote zaak is er één rond een echtscheiding. Het valt me op dat er veel tuchtzaken rondom echtscheidingen plaatsvinden.
Ja, beladen zaken.
Tjitske, kun jij de feiten nog even kort noemen?
Ja, de echtscheiding is al een tijdje achter de rug. En de man betaalt alimentatie aan de vrouw en houdt daar op enig moment mee op, omdat hij zegt, de vrouw is gaan samenwonen met een nieuwe partner en dan vervallen de verplichtingen om alimentatie te betalen. Dat hadden ze ook zo afgesproken, kennelijk, in het kader van de echtscheiding. En de vrouw gaat naar een advocaat en zegt, ja, de man stelt nu een vordering in bij de rechtbank die inhoudt dat hij mag ophouden met alimentatie te betalen, omdat ik ben gaan samenwonen met een nieuwe partner. Ik ben het daar niet mee eens. En bovendien krijg ik nog van een tijdje alimentatie, want hij is op enig moment opgehouden met betalen. En de advocaat waar die vrouw naartoe gaat, die is hier het probleem in deze tuchtzaak. Want die advocaat die zegt, ik ga uw zaak behandelen. Ik ga daar een toevoeging voor aanvragen. Maar als hij niet wordt verstrekt, wordt het een betalende zaak. En iets later dringt die advocaat er nog op aan bij de vrouw dat zij ook die alimentatie gaat incasseren. Het is vrij rap allemaal, maar dat komt ook omdat die procedure die gaat beginnen, die man is begonnen. En er moet advocaat gesteld worden, er moet verweer gevoerd worden, dus er is haast. De advocaat zegt dus, beste mevrouw, u bent nog steeds welkom, maar ik vind wel dat u die alimentatie moet gaan incasseren. En als dat lukt, dan wordt het een betalende zaak. En dat wordt deze advocaat uiteindelijk kwalijk genomen. Ja, op het moment dat je ziet welk belang de vrouw heeft, namelijk verweer voeren tegen het stoppen van de alimentatie, mag je niet zeggen, je moet eerst je alimentatie incasseren, omdat je dan ziet dat de vrouw niet meer in aanmerking komt voor toevoeging. En dan wel de advocaat moet betalen. En als ze dan vervolgens die alimentatievordering moet terugbetalen, dan komt ze in de financiële problemen. En dat is niet netjes.
Die advocaat had dus gewoon op toevoeging aan de slag gemoeten.
Ja, de zaak ademt dus de sfeer dat die eis is gesteld om alimentatie te incasseren, om ervoor te zorgen dat mevrouw als betalende cliënt kon worden aangemerkt in plaats van een toevoeging.
En wat vond de tuchtrechter daarvan?
Nou, de tuchtrechter vond het niet netjes. Zo makkelijk is het. De tuchtrechter heeft gezegd, die vond het eigenlijk best ernstig. En heeft gezegd, ja, op deze manier mag je een cliënt niet onder druk zetten. Je hebt daarbij als advocaat mevrouw wel bewust het risico laten lopen dat ze later in de financiële problemen zou komen.
Wat was uiteindelijk de uitspraak?
Nou, hij is uiteindelijk bij het hof gekomen en de advocaat heeft een berisping gekregen. Nou, dat is dus, daar hadden we het net al over, hè? Een morele straf. Ja. Maar erger dan waarschuwing.
En wat leer je ervan? Advocaat die luistert en denkt, dit doe ik elke dag zo. Niet doen. Maar wat...
Nou, wat je hier leert is dat je dus heel goed moet nadenken hoe je een zaak inricht waarvan je nog niet zeker weet of er een toevoeging zal komen. En dat je in dit geval ook de uitkomst van de zaak niet mag verwarren met de inhoud van de zaak. In dit geval was het dus kennelijk heel goed mogelijk dat mijn alimentatie helemaal niet verschuldigd was geweest. En moet je daar dus ook rekening mee houden en bedenken, ja, dan is die toevoeging wel, gepast. Wat je hier ook wel van leert, vind ik, en dat heeft veel meer te maken met het systeem van de gefinancierde rechtshulp. Ja, dat je dus ziet dat advocaten hiertoe overgaan. Volgens mij ook omdat de verschillen tussen betalende zaken en zaken op basis van gefinancierde rechtshulp zo groot zijn geworden. Dat je het misschien ook wel nodig hebt om af en toe betalende zaken hebt als je een praktijk van gefinancierde rechtshulp onderhoudt.
Dat schoot mij net ook al door mijn hoofd. Dat ja. Ik dacht, ja, je wil eigenlijk niet te vaak op een toevoeging hoeven werken. En als je een kans ziet om het anders te doen, dan grijp je die. Dat is wat deze advocaat wellicht...
Ja, en dan komt hij ook zeg maar, de kernwaarde partijdigheid om de hoek kijken. Want dat is uiteindelijk waar het Hof in dit geval aan getoetst heeft. Kernwaarde partijdigheid en financiële integriteit. Die waren hier in het gedrang gekomen. En met name die partijdigheid.
Waarom de partijdigheid?
Want die partijdigheid die aan de orde is, die is opgericht dat een advocaat zich bij de beroepsuitoefening primair laat leiden door het belang van de cliënt.
Maar dat doet
en hier wel. Leek het erop dat toch vooral het eigen belang hier op de voorgrond stond.
Oh, in die zin partijdig. Kan. Dus ja. Niet ja. Zozeer de andere kant van de zaak kiezend en naar de man ja. Van joh, ja, laat maar gaan.
Je kunt
maar
zeggen gewoon... dat deze advocaat niet partijdig genoeg was. Ja. Met het oog op het behartigen van de belangen van haar cliënt.
Ja. Ze had aan de kant van de vrouw moeten gaan staan. En niet ook aan de eigen financiën moeten denken. Ja.
Maar deze hele uitspraak ademt ook iets van een nogal moeizame relatie tussen advocaat en cliënt. En het beroep wat was gedaan door de advocaat op niet-ontvankelijkheid vanwege misbruik van tuchtrecht. Met name omdat klaagster kennelijk stelling had ingenomen die niet helemaal juist waren. Daar maakt het Hof van Discipline ook vrij korte metten mee. Dat klaagster wellicht niet van onbesproken gedrag is in het conflict tussen de advocaat en haarzelf, dat wordt door het Hof afgewezen. Tuchtrecht, dat dient primair de kwaliteit van de beroepsuitoefening. En de tuchtprocedure die is ook gericht op verantwoording van de verwerende advocaat aan de beroepsgroep en de maatschappij. En daarom zal het Hof in dit geval ook geen werk maken van eventuele verwijten die door de advocaat jegens de klaagster zijn geuit. Daar houdt het Hof zich dus niet mee bezig. Met andere woorden, terugslaan heeft niet zo heel veel zin.
Je moet gewoon goed je werk doen.
Het Hof zegt de advocaat staat hier centraal en niet de klager.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Althans, het bespreken van de actuele zaken. Want Robert heeft een column voorbereid over een wat oudere zaak die nog steeds heel relevant kan zijn. Want we willen toch ook een beetje de geschiedenis van het tuchtrecht meenemen. Al is het een vrij recente geschiedenis. Robert.
De Toscaanse Brandstichting. Een aantal jaar geleden was een Nederlandse advocaat gast in een huis in Toscane. Met de eigenaresse en haar verloofde gaat eerst een pizzatje eten in een nabijgelegen restaurant. Er wordt vooral door de advocaat nogal wat gedronken. Bij aankomst in de woning, het loopt dan naar middernacht, is het voor de huisgast het feest nog niet voorbij. Hij stoort de gastvrouw en haar verloofde is zelfs in de slaapkamer met het verzoek om hem in de plaatselijke bar af te zetten. De gastheer gaat daar niet op in en verwijst hun gast naar de logeerkamer op de begane grond. Rond 2 uur hoort de gastheer een vreemd geluid uit de keuken en hij ruikt brandlucht. Hij staat op en in de keuken ziet hij vlammen van 1 meter hoog uit de haard slaan. Na 7 stoelen die in de haard zijn opgestookt is ook de nodige huisraad een prooi gevallen aan het haardvuur. En alles wijst erop dat de huisgast de pyromaan van dienst is geweest. Als de politie arriveert en de advocaat wekt, merkt hij droogjes op, mag ik soms geen vuurtje maken. Geval van misbruik van gastvrijheid zou je denken. Vooral een civielrechtelijke kwestie omdat de schade in de tienduizenden euro's loopt. Maar de gastheer en gastvrouw die dienen een tuchtklacht in tegen de arsenieke advocaat. En die klacht wordt ook inhoudelijk beoordeeld. De Raad van Discipline en het Hof van Discipline zijn het erover eens. Hoewel de gedragingen waarover wordt geklaagd, namelijk brandstichting en vernieling in een woning in Italië, zich in de privésfeer hebben voorgedaan, overweegt de tuchtrechter dat ook wanneer een advocaat optreedt in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld in privé, voor hem het advocatentuchtrecht blijft gelden. Indien hij zich in die andere hoedanigheid gedraagt op een wijze waardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad, zal het algemeen sprake zijn van een handelen of nalaten in strijd met hetgeen van een behoorlijk advocaat wordt verwacht. De advocaat zal in dat geval een tuchtrechtelijk verwijt gemaakt kunnen worden. Verder geldt dat privégedragingen van een advocaat alleen dan tuchtrechtelijk van belang zijn indien een voldoende verband bestaat met de praktijkuitoefening of als de gedraging voor een advocaat in het licht van zijn beroepsuitoefening absoluut ongeoorloofd moet worden geacht. De advocaat in dit verhaal brandt zijn vingers aan het tweede criterium. Zijn gedragingen moeten voor hem in het licht van zijn beroepsbeoefening absoluut ongeoorloofd worden geacht. De verweten gedragingen raken aan de integriteit en betreffen al dus de kernwaarden die voor hem gelden, zodat de verweten gedragingen daarmee vatbaar zijn voor tuchtrechtelijke toetsing, al dus het Hof van Discipline. De tuchtrechter stelt ook vast dat de advocaat onder invloed van alcohol de brand in de woning moedwillig heeft veroorzaakt, althans moedwillig heeft gevoed en dat hij daarnaast vernielingen heeft aangebracht in de woning. Vooral omdat de advocaat tegen het verwijt van brandstichting nauwelijks gemotiveerd verweer voert. Wat ook meespeelt, is dat de voormalig werkgever van de advocaat had gewezen op voorgaand grensoverschrijdend gedrag als gevolg van problematisch middelengebruik en dat de advocaat eerder voorwaardelijk was geschorst vanwege, kort gezegd, wangedrag onder invloed van verdovende middelen. Voor het Hof van Discipline is er geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan de Raad. En de schade bedraagt voor deze advocaat een onvoorwaardelijke schorsing van 26 weken. De tuchtrechtelijke toets van privégedraging van advocaten blijft telkens weer een wat opmerkelijke kwestie. Omdat het hoofddoel van het tuchtrecht hoofdzakelijk betrekking heeft op het bewaken van een behoorlijke beroepsuitoefening. Deze beslissingen van raad en hof laten zien dat de tuchtrechter van advocaten wellicht niet een onberispelijke levenswandel vraagt, maar wel een grens trekt bij ontoelaatbare privégedragingen. Ook als die privégedragingen zich bijna 1500 kilometer van huis hebben afgespeeld in de beslotenheid van een Toscaanse woning.
U luistert naar de podcast De Tuchtkast, passend en geboden. En als je er meer over wil weten en vooral ook de link naar de uitspraken die we besproken hebben, die staan allemaal in de show notes. Laat ons weten wat je ervan vindt. Abonneer je in je favoriete podcast app en mail eventueel met vragen of tips naar redactie@advocatenblad.nl. Over een maand zijn we er weer. Dank voor het luisteren.